u kunt pas weer een beetje meer bewegen als ik de spreker heb welkom geheet. Ook straks als de bijeenkomst voor de pauze is afgelopen, dan moet u een gedurende een tijdje ook stil blijven zitten en wachten tot ik heb aangekondigd dat er een pauze is. Sommigen hebben hier die bandrecorder staan, die kunt u dus straks, als het medium eenmaal spreekt, kunt u die instellen, maar u moet nu dus nog even blijven zitten. Voor degenen die er nog niet eerder waren, zal ik nog even zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden beantwoord. Die vragen kunt u op papiertje schrijven die u op tafel vindt. En die kunt u hier dan in de pauze inleveren. Er is één restrictie. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. U vindt hier, als u hier in de pauze bent, vooraan op de tafel uitgaven van bijeenkomsten zoals deze. Nu is niet deze bijeenkomst, maar zoals deze, die in Den Haag zijn opgenomen. En die kunt u inkijken en die kunt u ook kopen. Ze zijn echt de moeite waard. Heb ik nog een verzoek? Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u.
Zo, goedenavond, vrienden. Ja. Aan het begin moet ik u altijd vertellen dat we niet al weten nog onfeilbaar zijn. Wie goed luistert, komt er zelf ook achter, maar u bent gewaarschuwd. Wat onderwerp betreft, ja, ik heb eigenlijk geen bijzondere dingen. Ik wil u iets vertellen over de WESAC, als het u interesseert. En dan wil ik nog één opmerking maken. Net toen ik bezig was binnen te gaan, en even daarna, toen hoorde ik zo'n opmerking. Ja, dat is van avonden net als deze. Wanneer u het oordeel van ons sprekers wilt horen, volgens ons bestaan er geen avonden net als deze. Amsterdam is in menig opzicht uniek. Dan, de WESAC. Voor degene die het niet weet, het is een bijeenkomst waarbij soms mensen op aarde aanwezig zijn. Daarnaast heb je dus uitgetredenen, geesten, de hele sante kraam, bij wijze van spreken. De gehele situatie is erop gericht om bepaalde krachten van licht kenbaar te maken. Daarnaast gaat het er ook nog om een aantal kosmische stromingen te herkennen, die dus eigenlijk nog niet werkzaam zijn, maar die werkzaam zullen worden. Meestal is het erg statig. Nou, deze keer zag het er eigenlijk uit als een kruising tussen bijeenkomst in een voetbalstadion en een tickertape-parade. Het was nogal rumoerig. Veel lintachtige of serpentineachtige lichtslingers die vaak door elkaar heen liepen. Wel veel wit licht, redelijke hoeveelheid geel licht of gouden licht. Conclusies zijn op zo'n korte termijn natuurlijk nog niet deskundig en verantwoord te treffen. Maar als u mijn mening vraagt, gaat u inderdaad een jaar tegemoet waarin vele verrassende ontwikkelingen liggen, waarin enkele verwarrende hoogtepunten liggen, zeer waarschijnlijk eind augustus tot half september, daarna rond de jaarwisseling, en waarbij het kritiekste punt van het jaar zeer waarschijnlijk zal vallen rond 15 februari van het volgende jaar dus. Wat er precies gaat gebeuren weten we niet. Deskundigen zijn erover bezig, en als de raad het allemaal uitgekiend heeft, dan hebben ze wel 50% gelijk. Dus ik geloof niet dat dat zo belangrijk is. Maar er waren twee bijzondere stralingen. En dat is eigenlijk de reden dat ik het even onder uw aandacht wil brengen. Beide stralingen zaten dus ver in het blauw. Eén was violet, zeg maar. De andere, ja. Die was nog net iets verder. Beide schijnen aan te duiden dat de gevoeligheden op aarde gaan veranderen. Dat mensen veel gevoeliger worden voor alles in hun omgeving. Dat daarnaast veel mensen beperkte empathische of telepathische gevoelens gaan ontwikkelen. En wanneer ze er aandacht aan gaan wijden, dan zal het vaak mogelijk zijn om allerhand onaangename situaties te vermijden. Het zal ook vaak mogelijk zijn in twijfelgevallen gemakkelijker een juiste beslissing te nemen. En ik denk dat u aangezien die invloeden eigenlijk al lopen vanaf begin juni en door blijven lopen tot nou, zeg maar tot achter in oktober, dat u van deze gelegenheid misschien gebruik zou willen maken om dus uw gevoeligheden niet af te reageren op de omgeving, maar u te realiseren wat ze veroorzaakt. Doet u dat, dan kunt u daar voordeel van hebben. Zo, dus alles. Ja, u hoeft nog niet naar huis te gaan, wees u niet bang. We gaan nou een onderwerp beginnen. Hebt u een bepaald onderwerp in gedachten, dan zegt u het maar.
Psychokinese.
Dat wil zeggen hantering en manipulatie via psychische krachten, als ik me niet vergis. Psychokinese komt betrekkelijk veel voor. Ze is een combinatie van voorstelling en van concentratie. Er zijn mensen die dobbelen en die zonder het te weten de val van de stenen eigenlijk steeds weer in hun eigen voordeel weten te beslissen. Onder de beroepsspelers die dobbelen blijkt ongeveer de helft in meerdere of mindere mate deze psychokinetische eigenschappen te hebben. Ze zijn dan niet erg ontwikkeld, maar het is net voldoende om een steen één slag verder te laten wentelen of net te laten terugkantelen, zodat bijvoorbeeld de beruchte 7 wordt gehaald. We weten verder dat er op het ogenblik proeven worden genomen in verschillende grote landen, Rusland, Amerika, met psychokinese, en daar blijkt bij dat je dus kunt manipuleren door een buitenkant heen. De proef in Rusland ging over het samenbrengen van een paar onderdelen op een zeer bepaalde wijze binnen een geheel afgesloten glazen bol. Ze waren dus als het ware in de bol ingesmolten. Die bol was daarna dus verzegeld met glas weer. En er blijken 3 mensen te zijn die dat kunstje kennen. Wat men zich ervan voorstelt, ja, zeer waarschijnlijk denkt men aan een nieuw geheim wapen of zo. Bijvoorbeeld een buikspreker met psychokinese, niet waar? Die kan zijn stem laten horen en gelijktijdig een staatsman ja of nee laten knikken. Dat is ontzettend interessant. Maar wat je eigenlijk het beste kunt doen, is gewoon je afvragen wie jezelf die kwaliteit ook bezit. Nu moet u een paar dingen dus, het lijkt of het er niet op slaat, maar het gaat er wel over. Hè? Moet u een paar dingen even onthouden. In de eerste plaats, sterke voorstellingen gepaard gaande met sterke gevoelens zullen over het algemeen, ook zonder dat dit stoffelijk direct zichtbaar is, in de omgeving invloed uitoefenen. Sterke emoties en sterke concentratie op personen kunnen bijvoorbeeld telepathische rapporten veroorzaken, kunnen dromen veroorzaken, kunnen kort en goed dus paranormale contacten tot stand brengen.
Met hogere sferen?
Die heb ik er niet bij genoemd.
Ik vraag het.
Nee, het is te begrijpen, maar het is verrekt vreemd eigenlijk. Ik geloof ook dat het Nederlandse mentaliteit is hoor. Je zou het af kunnen met de portier, maar je wil graag de directeur spreken. En ik kan dat wel begrijpen, het staat veel beter. Maar of het veel uithoudt, weet ik niet. Als je tegenwoordig een minister aanspreekt, krijg je natuurlijk vriendelijk antwoord en er gebeurt ook niks. Laten we dus proberen om ons te realiseren wat er gaande is. Op het ogenblik dat sterk geconcentreerde denkbeelden gepaard gaan met emotie, ontstaat er een werking buiten het lichaam. En nu is er een tweede factor. Deze werking wordt niet bepaald door het bewustzijn, tenzij er een uitvoerige training aan vooraf is gegaan. In normale gevallen zal het onderbewustzijn de uitwerking in feite bepalen. En dan zijn we meteen bij de poltergeist. Wel, een poltergeist. Over het algemeen Ja, het is een Duits woord hoor, maar zonder hakenkruis. Is het een gebeuren waarbij zonder kenbare stoffelijke oorzaak deuren dicht slaan, open gaan, vaatwerk kapot wordt gegooid of zelfs zware meubels worden verplaatst? Er is langdurig onderzoek geweest naar die verschijnselen. Het blijkt dat steeds weer mensen in de puberteit daarbij betrokken zijn. Het is maar heel zelden dat het ouderen zijn of veel jongeren. Dat is te verklaren. Juist in die puberteit heeft de mens veel moeilijkheden, heeft aanpassingsmoeilijkheden die lichamelijk mee veroorzaakt worden, maar die daarnaast een veranderende status in de gemeenschap natuurlijk met zich brengt. Het resultaat is dat zo iemand een woede kan koesteren of een wens om te treffen of te terroriseren en zich daar eigenlijk zelf niet eens volledig van bewust is. Stel nu dat de situatie gunstig is, de persoon zelf is geconcentreerd en het kan net zo goed zijn op een zakje patat als op een kruisbeeld, dan is de kans groot dat deze verschijnselen ontstaan. Naarmate er meer aandacht aan wordt gegeven, zal het verschijnsel als zodanig de persoon ook meer gaan interesseren en zal de veelvuldigheid van de verschijnselen toenemen. Nou, dat weten we dan ook weer. En wat nu als je geen puber bent? Ja, dan zijn je emoties misschien wat minder. Een emotie is voor heel veel mensen de directe stuwing van de wil. Het willen en de emotie gaan over het algemeen samen. De wil is sterker naarmate de emotie groter is, ongeacht haar reden of oorzaak. Dan moeten we tot de conclusie komen dat de meeste mensen niet voldoende getraind zijn om hun wil op iets te richten. Ze worden door vele kleinigheden in beslag genomen. Hun denken omvat vaak een stuk of 6-7 problemen praktisch gelijktijdig. Ze komen er niet meer toe om zich helemaal over te geven aan een bepaalde wil, aan een bepaald gevoel. Daarnaast zijn hun voorstellingen over het algemeen, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg hoor, er zijn veel ouderen, maar een beetje minder fantastisch. Voor opgroeiende mensen lijkt alles mogelijk. Dat hoor je bijvoorbeeld als je een vredesdemonstratie ziet. 3/4 jongeren. Ja, die geloven er nog in. Maar ze realiseren zich waarschijnlijk niet dat de wil tot vrede meer oorlogen heeft veroorzaakt op aarde dan de wil om een ander iets af te nemen. Dus, ja, er is een zekere fantasie bij nodig. Je moet je heel plastisch als het ware iets voor kunnen stellen. En dan moet je in je het gevoel hebben dat dit moet gebeuren. Op het ogenblik dat deze situatie bereikt is, ontstaat er een invloed buiten je lichaam. In het begin is die invloed meestal gering, want je hebt geen zelfvertrouwen. Het eerste wat je zou kunnen proberen te doen is bijvoorbeeld een naald bewegen. Of een stukje papier een stukje verplaatsen of even laten zweven. Dit vergt betrekkelijk weinig energie, maar als je ziet dat het gebeurt, heb je het gevoel ik kan wat. En dan komt het zelfvertrouwen bij de wil en de voorstelling en neemt de energie die je gebruiken kunt toe. Om u een voorbeeld te geven, proefnemingen in de buurt van Pasadena, USA. Een man van een jaar of 1,22 had enigszins deze gave van psychokinese. Hij werd getraind. In het begin was het hem mogelijk om een lucifer of een houtsplinter te verplaatsen over een aantal centimeters. Na een training van ongeveer 5 jaar bleek hij in staat om een zware vaas met bloemen te verplaatsen over een afstand van 10 meter. Kijk, daaruit blijkt dat dus de mogelijkheden groter worden naarmate je er meer mee werkt. En dat is geloof ik bij alle paranormale kwaliteiten wel een beetje het geval. Ze berust hem op een mate van zelfvertrouwen, maar ook op een mate van kritiekloze overgave aan het gebeuren. En wanneer je dat natuurlijk niet wilt zien en alles wilt blijven beredeneren, gebeurt er niets. De moeilijkheid is dat degene die het fenomeen ontleedt het meestal niet meer kan veroorzaken, zelfs wanneer hij het voordien kon doen. En dan kom je als vanzelf bij de vraag, hoeveel psychokineten zouden er bijvoorbeeld hier in de zaal zijn? Dan schat ik dit aantal op het ogenblik op 6, misschien 7. Dat lijkt niet veel. We hebben hier bovendien te maken met een gemiddelde, dus van mensen die al geïnteresseerd zijn in dit soort gebeurtenissen en onderwerpen. Laten we aannemen dat dat 7 op 1000 wordt wanneer we kijken naar de gehele bevolking van Nederland. Reent u dan even uit, dan heb je een heel aardig klein legertje psychokineten bij elkaar. Maar ze geloven er niet in. Ze zijn er misschien bang voor. Ze weten zelf soms niet wat zij doen of veroorzaken. En daar zit nu juist het haakje. Wanneer we 7 op 1000 zeggen voor Nederland, mogen we dan zeggen voor de gehele wereld 5 op 1000? Dat is erg veel. Daarvan is misschien, heel misschien een miljoenste deel, zich voldoende bewust van de gaven en de mogelijkheden om deze gericht en door eigen wil en bewustzijn geleid te gebruiken. Het zijn er dus verrekt weinig. Al de anderen zouden dat kunnen bereiken. Maar ze zitten in een soort schablonen opgesloten. Dit kan wel, dat kan niet. Dit mag wel, dat mag niet. Ja? Het is tegenwoordig trouwens toch leuk. Als iets mag, is het niet leuk meer. En als het niet mag, dan wordt het erg attractief. Dat kun je overal zien. Maar al deze maatschappelijke pressie, de problemen, de geloofsopvoeding, die ook een voorstellingswereld behelst, waarin dergelijke gaven als deel van het ik uitgesloten zijn en ten hoogste als een goddelijk ingrijpen kunnen optreden, maken het de mens onmogelijk om een bewust gebruik te maken van zijn capaciteiten. Wanneer je je verder afvraagt hoe werkt het, dan moet ik een paar dingen vooruitzetten. In de eerste plaats, er is dan vooral in spiritistische lectuur erg vaak sprake van ectoplasma. Ik vind de naam al niet goed, want ectoplasma is in feite plasma. Het is een fijne materie die veel te maken heeft met het zenuwstelsel en met de zogenaamde levenskrachtstromingen in het menselijk lichaam. Uitstulping van deze energie kan gebeuren wanneer tijdelijk de bewustzijnsdrempel verhoogd wordt, dan wel het bewustzijn aanmerkelijk vernauwd wordt. Hierdoor wordt een deel van de kracht als het ware gestuurd in de richting waarin denken en voelen gericht zijn. De kracht zelf heeft niet veel energie op dit ogenblik. Het is fijnstoffelijke materie, astraal zou misschien een aanduiding kunnen zijn. Maar op het ogenblik dat dit actief wordt, ontstaat er een eigenaardig proces. Warmte-energie wordt omgezet in wat je dan plasma-energie zou moeten noemen. Er wordt dus, en ongelijkmatig, dus typerend, energie uit bepaalde delen van de omgeving onttrokken, in een zo sterke mate dat in een eerst gelijkmatig verwarmd vertrek temperatuurverschillen kunnen voorkomen van 4, 5 graden Celsius van plaats tot plaats. En dat is veel. Wanneer voldoende van deze energie kan worden opgenomen, dan kan zij gebruikt worden om materie te manipuleren. Dat wil zeggen dat, theoretisch nu even, een jongetje van 6 jaar dat met moeite een klein stoeltje overeind kan tillen, met deze kracht in staat zou zijn een grote concertvleugel zonder enige moeite over een aantal meters te verplaatsen. Dit om u een beeld te geven dus van de energieverhouding tussen wat je zelf presteert en wat met deze kracht mogelijk is. Het is nogmaals niet allemaal je eigen kracht. Je ontneemt kracht aan de omgeving en verandert de kwaliteit daarvan. En dat is de energie die je kunt gebruiken.
Kan het zich ook tegen je richten? Dat je bepaalde krachten vrijmaakt die te groen kunnen richten?
Dat is heel wel mogelijk. Ja, natuurlijk wanneer je deze krachten oproept en je wordt sterk door het onderbewuste gedomineerd, dan kunnen ze zich ook tegen je richten. En wel om de volgende redenen. Er zijn mensen die zichzelf haten. Mensen die zichzelf strafwaardig of onvolwaardig achten. Daardoor maken zij zichzelf onbewust mede een centrumpunt waarin correctie nodig is. De krachten die ze oproepen zullen dan de effecten heel vaak op de persoon in kwestie richten. Met andere woorden, de borden die normalerwijs alleen kapot gegooid werden, vliegen nu naar het hoofd van de veroorzaker. Is dat voldoende?
Zou je over dit soort eigenschappen zou bezitten, wat zou echt de zin kunnen zijn om de moeite te doen om het te ontwikkelen?
Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden te bedenken. Weet u wat een geestelijke operatie is? Een geestelijke operatie is een ingrijpen in een der organen zonder dat de huid of tussenliggende weefsels stoffelijk worden gepenetreerd. Dit is onder omstandigheden mogelijk. Je zou dus chirurgen kunnen krijgen die bij wijze van spreken, ja, noem maar eens een voorbeeld, een blinde darm kunnen verwijderen zonder dat daarvoor een beschadiging van allerhand weefsels noodzakelijk is. Nou weet ik wel dat een blinde darm ook niet veel is. Een wormvormig aanhangsel, zo heeft mijn vader me vroeger ook wel eens genoemd. Maar het is één van de vele voorbeelden. Een ander voorbeeld. Je kunt dus ingrijpen zonder dat je in feite de tussenliggende afstand persoonlijk hoeft af te leggen. Je zit in een vliegtuig. Er zit misschien één moertje los. Wanneer dat moertje werkelijk los trilt, dan zou er iets geks kunnen gaan gebeuren omdat een aantal steunbouten overbelast worden. Een telekineet die zou dus door concentratie in staat zijn die moer vast te draaien en wel zo vast dat hij niet meer los kan trillen. Er ligt iemand in het water. Je kunt er niet bij, je kunt niet zwemmen, maar je kunt je erop concentreren. Je kunt die persoon dus uit dat water op de wal tillen. Ik noem nu maar een paar gekke voorbeelden. Elke combinatie van mogelijkheden die de mens redelijk beziet, is onwaarschijnlijk. Dan moet u me niet kwalijk nemen dat ik het zo zeg. De mens gaat namelijk uit van systeemdenken. Elk systeemdenken gaat uit van een voortdurend, althans over grotere hoeveelheden, gelijkblijvende reactie. Of het materiaal of mensen betreft. Maar in feite zijn die reacties die dan wegvallen, doordat je ze niet in die menigte opmerkt, soms heel erg belangrijk. Laten we het zo zeggen, bepaalde vormen van aluminium combinaties kristalliseren bijna nooit uit. Toen is er kort geleden een vliegtuig verongelukt en wel doordat in een bepaald deeltje die kristallisatieverschijnselen wel optraden, veroorzaakt door trilling. Dat is een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden. En dan zegt men, ja, dat zegt niets over de veiligheid van het vliegen, want het komt zo zelden voor en daar kun je eenvoudig geen voorzorgen voor treffen. Wat dat laatste betreft heeft men bijna gelijk. Je kunt het wel, maar dan wordt het enorm kostbaar. En dan zou vliegen inderdaad iets zijn wat alleen de engelen zich nog kunnen permitteren. Ja, misschien mensen als de pauze en lunch, zo, nu hè. Dus, alles is eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Het enige wat ik nu in feite beweerde met die voorbeelden is dit. Er zijn omstandigheden waardoor een telekineet mogelijkheden heeft die rechtlijnig beschouwd voor een mens niet zouden kunnen of mogen bestaan. Ik zou ook kunnen spreken over de mogelijkheid om in het binnenste van een horloge een vuiltje te verwijderen zonder dat je het openmaakt. Maar dat heeft ook zo weinig nut om erover te praten. En in de meeste gevallen, wil ik er wel bij zeggen, is de andere methode minder uitputtend. Maar er zijn dus mogelijkheden. Op het ogenblik dat telekinese meer algemeen gebruikt wordt, zou het een enorme besparing van menselijke energie betekenen. Het zou gelijktijdig betekenen dat het veel moeilijker wordt om de mensen tot iets te bewegen wat ze niet willen. En stel je voor, er komt een politieagent met een knuppel op je toe en die zegt, weg hier, jij bent telekineet. Je kijkt naar die knuppel, maar die vent houdt hem vast. En dan gaan ze met z'n tweeën bovenop het standbeeld op de Dam. Een heerlijk gezicht, nietwaar? Voor sommigen althans, maar... Ja, die agent komt wel weer naar beneden hoor, dan komt de brandweer wel. Maar, wat ik dus wil zeggen is dit. Wanneer telekinese ontwikkeld zou worden door een ieder, die dus deze psychokinetische effecten, die vervormende effecten die de psyche kan veroorzaken, kan hanteren, dan zouden we al een eind verder zijn. Maar dat is nog niet alles. Stel u nu eens voor dat je materiaal voor je hebt liggen. En dat een kleine verandering van dat materiaal het meer bruikbaar maakt. Laten we zeggen een stukje lood en je kunt er goud van maken. Ja, dat is geen bijzonder grote verandering. Eenvoudig een lichte verandering van kernwaarde plus het aantrekken van een aantal vrije elektronen. En klaar ben je. Technisch erg moeilijk. Maar op zichzelf niet erg groot. Psychokinese kan de voorstelling goud en de kennis goud zo sterk in zich dragen dat daardoor de eind van een materiaal verandert. Met andere woorden, met psychokinese is het mogelijk om je denkbeeld dwingend op te leggen aan alle materie die in haar geaardheid niet tegengesteld is aan het doel dat je wilt bereiken. Kun je van stenen brood maken? Ja, er zijn natuurlijk een hoop bakkers die doen het omgekeerde, maar... dat is dan geen psychokinese. Dat is handelsinstinct. Nou, dat vind ik ook een heel goed woord, instinct, niet waar, want de klant stinkt er dan in. Maar... als je het geheel overziet, dan krijgen we verder. Ik kom in harmonie met een plant. Een vorm van psychokinese overigens, die wat meer voorkomt dan de hoofdzakelijk telekinetische effecten die ik tot nu toe behandeld heb. Op het ogenblik dat je in harmonie bent, ontstaat er een wisselwerking tussen je eigen levenskracht en die van de plant. Je bent je er niet bewust van waarschijnlijk, maar terwijl je aandacht erop richt, voed je die plant met energie. Dat wil zeggen dat hij de stofwisselingsprocessen van die plant beter verlopen. Hij groeit beter, is mooier, hij groeit sneller. En ziekteverschijnselen die primair misschien wel aanwezig zijn, worden door die enorme groei voor een deel onderdrukt, omdat het geen zwakte groei is, maar het is juist een groei uit een goede levenskracht die evenwichtig blijft. Dan zou je dus ook nog kunnen zeggen, ik gebruik een psychokineet in plaats van kunstmest. En dat zou voor de bodem zeker niet slecht zijn. En voor de opbrengst denk ik heel erg gunstig. Het is aan de andere kant natuurlijk weer moeilijk, want hoe kan een gewoon mens dan nog een prijs winnen op een of andere tentoonstelling van huisgeteeld fruit, nietwaar? Jij komt met een meloen aan en daar komt psychokineet Jansen aan met een tomaat die veel groter is. Een beetje onzinnig, maar voorbeelden zijn onzinnig, ik weet het wel. Maar alleen om u te laten voelen wat denkbaar is. En laten we nu de voorbeelden afsluiten. U heeft trouwens genoeg gelachen even, we kunnen nou wel weer even serieus worden. Het geheel van de kosmos berust in de eerste plaats op denken. En denken is direct of indirect ontleend aan het omzetten in formules van voorstellingsvermogen. Elke mens leeft in een wereld die in feite zijn eigen wereld is. Niet omdat er geen werkelijkheid is, maar omdat die mens de werkelijkheid beschouwt op een wijze die eigenlijk een ander niet helemaal kan imiteren. Elke mens heeft in zijn waardering voor de wereld unieke elementen. Deze beslissen mede hoe hij reageert, hoe hij waardeert, hoe hij ondergaat. Daarom kun je zeggen, de mens leeft in zijn eigen wereld. Maar nu is er een tweede punt. Wanneer je iets werkelijk denkt en je denkt het intens genoeg, heeft het een neiging om waar te worden. Dat wil zeggen, een mens met één denkbeeld waar hij voortdurend mee bezig is, heeft een grotere verwezenlijkingskans dan iemand die aan 100 dingen tegelijk denkt en er dus niet voortdurend mee bezig is. Dat is een heel eigenaardig verschijnsel misschien voor een mens. Voor ons is het heel begrijpelijk. En dan kom ik met iets, ja, noem het maar filosofie. De werkelijkheid bestaat uit energie die zich in de meest verschillende vormen manifesteert. Een van die vormen is materie. Het wezen dat wij zijn is in de eerste plaats een energiewezen. Ook de geest is dat. En haar werelden zijn in feite voorstellingswerelden, waardoor ze aan de energie een, zij het niet al te vaste en blijvende, vorm plicht te geven. Deze energie nu bestaat in al het andere evenzeer. De basiskracht is een energetisch potentiaal, waarvan het evenwicht op verschillende wijzen verstoord is, waardoor op verschillende wijzen materie, werking of kenbare energievormen zijn ontstaan. Op het ogenblik dat wij geconcentreerd bezig zijn en gelijktijdig onze emoties daarbij betrokken zijn, zullen wij het geheel van ons wezen en dus ook van de kracht die daarin bestaat richten op een doel buiten het ik, dat echter tijdelijk als deel van het ik wordt aanvaard, en wel door middel van de concentratie. Op dat ogenblik beheerst het denken elke vorm die niet gefixeerd is vastgelegd in het ik-bewustzijn. Je kunt jezelf dus waarschijnlijk niet veranderen, maar je kunt een stukje materiaal veranderen, je kunt de groei van planten, van dieren beïnvloeden de gezondheid van anderen. Dat is nu juist hetgeen waar het om gaat. We hebben hier niet te maken met een bepaalbare en meetbare grootheid. Dat maakt het wetenschappelijk ontzettend moeilijk. Je kunt wel de effecten zien, maar de oorzaken zijn schijnbaar steeds verschillend. Wanneer je een gemiddelde ervan neemt, kom je met een theorie, maar die theorie werkt niet, ofschoon hij in sommige gevallen bevestigd wordt. Wil je je werkelijk bezighouden met psychokinese en al wat eruit voortvloeit, dan zou je eerst moeten komen tot een hele nieuwe definitie van wat bestaan betekent. Bestaan is namelijk de samenvloeiing van ervaringen, waardoor de relatie van hetgeen zich als ik omschrijft en de omgeving voortdurend gewijzigd wordt. Druk dat uit in energetische formules en je komt tot de conclusie dat er bepaalde gebieden zijn die bijvoorbeeld telekinese, andere die telepathie beheren. Ze zijn niet volledig gelijk. Dat is allemaal een kwestie, jij zou het in angststroom uit kunnen drukken, denk ik. Al kan ik het niet precies hoor, ik ben geen wetenschapper. Oh, had u al gemerkt? Ja, dat begrijp ik. Dus, we kunnen het voorlopig althans niet wetenschappelijk benaderen. Een andere uiterste is het hysterisch benaderen ervan. Dat krijgen we bij bepaalde religieuze groeperingen. Hier wordt de werkelijkheidsvervreemding gekoppeld aan een niet te verwezenlijken wereldbeeld. En als de voorwaarden van het wereldbeeld niet vervuld worden, valt de kracht weg. Daar wordt niets aan. Wat we nodig hebben is een aanvaarding van de werkelijkheid zoals we menen die te zien. Met daarnaast het vermogen te aanvaarden dat er vele krachten optreden die op dit moment nog niet kenbaar of meetbaar zijn. We moeten uitgaan van het standpunt dat een werkhypothese noodzakelijk is, maar dat een definitieve vaststelling of een dogma gelijktijdig een moord betekent op bepaalde krachten in de mens. Wanneer we zover zijn gekomen, gaan we ontdekken dat zowel opvoeding, psychische structuur, als zelfs lichamelijke toestand en structuur tezamen invloed hebben op de mogelijkheden psychokinese te gebruiken en de effecten die daarmee eventueel veroorzaakt kunnen worden. Gaan we dan nog verder en zijn we bereid om in de psychologische opmaak, het onderbewustzijn heb ik u al gezegd, is mede beslissend vaak voor de reacties die je opwekt. Om daarbij ook te kijken naar mogelijke prenatale belevingen en eventueel schokken en gebeurtenissen, daarnaast de kindsheid en het milieu, dan zullen we langzaam maar zeker, dacht ik, zover kunnen komen dat al zijn misschien nog niet alle krachten volledig constateerbaar en benoembaar, de effecten in een redelijk kader worden geplaatst, een kader met geacht ongeveer 144 variatiemogelijkheden, en dat daarmede dus een benadering op zuiver menselijke basis van het fenomeen is mogelijk geworden. Of wij in de geest dit op prijs zouden stellen? Ja. We zijn er namelijk van overtuigd dat op het ogenblik dat de mens bepaalde stoffelijke beheersingen kan doorbreken, hij niet alleen meer vrij, maar ook meer bewust verantwoordelijk wordt. Dat zal die mens niet meer vredelievend maken, maar het zal zijn strijdlust waarschijnlijk een ander doel geven. De mens die deze gaven heeft en hanteert, gaat al heel snel beseffen wat ik een ander aandoe, slaat op mijzelf mede terug. Dat kan ik niet voorkomen. Dan is het, heb je naast de lief gelijk jezelf, hè, al een heel eind dichterbij gekomen. En als men dan uiteindelijk ook nog gaat beseffen dat de portemonnee voor het welzijn niet dominant is, dan is men zo ver gekomen dat de huidige maatschappelijke samenhang eindelijk kan worden omgebogen in een samenleving van mensen in plaats van een samenleving die berust op papieren veronderstellingen, op groeperingen die nimmer de leden van de groep juist weergeven en op aannamen die in wezen onredelijk zijnde ten koste van alles verdedigd worden omdat men daaraan zijn eigen belangrijkheid en zekerheid voor zich verbonden meent te weten. Is dit voldoende?
Ik had nog wat willen vragen.
Nou,
dat
telekinese.
Je kunt dat natuurlijk bewust en onbewust doen.
Ja.
Er zijn mensen die dus, daar heb ik in zijn filmpje wat gezien, van een jonge man, die was te werk gesteld in een glas- en aardewerkmagazijn. En die hebben ze in zeer korte tijd daar moeten afvoeren, want de hele boel ging aan puzzels.
kant.
Ja, ja.
Was hij zichzelf niet van bewust?
Dat is heel goed mogelijk. Maar dan zullen we wel moeten constateren dat de jonge man in kwestie een groot gedeelte van zijn werk met enige weerzin deed. En dat vaak kort voordat er veel in gruizels ging. Dus toch wel dingen waren gebeurd waardoor hij zich minder prettig voelde en zich erg concentreerde eigenlijk op een ander die je een lesje zou willen geven. En wanneer u dat er dan ook bij neemt, dan wordt duidelijk dat hetgeen ik heb gezegd over de onbewuste telekinetische reactie aan de hand van concentratie en gevoelens in dit geval zeer zeker waar moet zijn geweest.
Ja, we zijn nog maar aan het begin.
Ja, maar dat is het leuke. Een mens staat altijd aan het begin. Er is een tijd geweest dat de mens zichzelf heeft gezien als het eindproduct van de schepping. Nu komt hij langzaam tot de conclusie dat niet de schepping zo beklagenswaardig is, maar hijzelf. En dat houdt in dat hij steeds meer begrijpen gaat. Ik sta aan het begin. Wat ik ben, wat ik doe, is bepalend niet alleen voor wat ik beleef en ervaar, maar wel degelijk voor datgene wat in de mensheid gebeurt. En dan zitten we met het oude probleem. Probleem in deze tijd wel bijzonder sterk naar voren treedt vaak en iedereen zegt ja, de overheid moet het regelen. De overheid kan niet werkelijk regelen. Zij kan slechts ten dele afdwingen. Wanneer een verandering reëel moet zijn, moet ze ontstaan in de mensen. En geloof me, als alle mensen plotseling overlopen van solidariteit, wordt Lubbers socialist. Want al bestuur, alle wetgeving is, of je het toegeeft of niet, uiteindelijk een weerspiegeling van de mentaliteit die in de maatschappij tijdelijk overheersend is. Ze loopt ongeveer 50 jaar achter bij de mentaliteitsverandering. Dat is begrijpelijk. Instituten veranderen moeilijk. Maar ze veranderen en zij beginnen dan alvast hun interpretatie van datgene wat vaststaat te veranderen. Is dit voldoende?
Heeft u nog concretere tips om dit verder te ontwikkelen? Dus stap voor stap gewijs dan?
Ja, er zijn wel een paar concrete tips, maar die zijn eigenlijk te simpel voor de meeste mensen. Het eerste wat ik u wil raden is probeer eens een keer om het feit dat u invloed uitoefent buiten uw lichaam aan te tonen. De meest eenvoudige proef, u neemt een sigarettenvloedje, scheurt in de helft. Balanceer dit stukje op de punt van een naald, kunt u eventueel vastzetten in plasticine of zelfs in een kurk als die maar stevig staat. Daarna legt u daar de handen omheen. Maar wel zo dat de vingers van de ene hand de pols van de andere benaderen of beroeren. Als u heel erg precies wilt zijn, zet u bovendien nog een ruitje tussen u en het voorwerp dat u probeert te beïnvloeden, zodat uw adem geen oorzaak van beweging kan zijn. U zult zien dat dat sigarettenpapiertje begint te draaien. Dan polt u als het ware om. Dat wil zeggen, als u eerst de rechterhand aan de voorkant had en de linker, dus dit, dan draait u het nu om dat het zo komt. U zult zien dat het papiertje, wanneer u snel genoeg wisselt, dan draait het nog wel even door, hapert, aarzelt en in tegengestelde richting begint te draaien. Op zichzelf een heel simpel proefje dat bij ongeveer nou 70 van de 100 mensen zonder meer zal gelukken, dacht ik. Het maakt duidelijk dat u invloed hebt buiten uw lichaam. Probeer vervolgens diezelfde draaiing teweeg te brengen met de handen op een veel grotere afstand. Begin op ongeveer 10, 15 centimeter afstand. Breid het uit tot u uiteindelijk de armen zelfs zo kunt gaan houden en de afstand tussen beide dus een meter ongeveer bedraagt. Wanneer dat nog steeds kan, gaat u over naar de volgende fase. U laat de handen thuis, dat wil zeggen in uw zak of waar u ze normaal pleegt te bergen. U zet weer datzelfde ruitje voor u en u concentreert zich nu op dat stukje papier en stelt zich voor dat het draait. Wanneer u dat werkelijk intens genoeg wilt, zal het in beweging geraken. Wanneer u deze proeven allemaal aardig hebt afgelegd, gaat u over naar de volgende dingen. Een van de eenvoudigste is een opgeladen Leidse fles ontladen door je aandacht erop te richten. Dat is ook aardig zichtbaar. Het geeft je het idee dat je dus althans elektrische spanningen een beetje beheerst. Wanneer je dat hebt gedaan, begin je dus te kijken eerst eens gewoon naar een magneet. Een magneet die een spijker naar zich toe trekt over een glad oppervlak. Dan legt u diezelfde spijker of een soortgelijk voorwerpje neer. U stelt zichzelf voor dat u de magneet bent en probeert het naar u toe te trekken. Dat gaat eerst een paar malen zeker niet, want u denkt dat het niet kan. Maar omdat u al wat zelfvertrouwen hebt opgedaan, zult u doorgaan met proberen. En op een gegeven ogenblik ziet u dat die spijker beweegt. Ze doet dat niet in rechte lijn, ze rolt daarbij een beetje. Maar dat hindert niet, u hebt het in beweging gebracht. Herhaal de oefening dan bijvoorbeeld met een lucifer, die blijft makkelijker liggen, rolt moeilijker. En stel u voor dat u die kunt aantrekken. Wanneer ook deze een paar keer bewogen heeft, probeert u die lucifer een eindje op te heffen. Ook hier een aantal pogingen zal mislukken. Als u redelijk sterk bent, gaat het de vijfde of de zesde keer. Bent u niet zo sterk of niet zo geconcentreerd, of altijd geconcentreerd, nou reken dan maar op een 100 keer. Per oefening hoeft u er niet meer aan te besteden dan ongeveer 6 à 7 minuten. Zorg wel dat u geconcentreerd bent op hetgeen u wilt doen voor uw begin. Bent u eenmaal in staat dit te doen, dan gaat u proberen iets wat zich binnen uw gezichtsbereik vindt te bewegen. Ik geef u de raad daarbij aardewerk en dergelijke voorlopig te vermijden.
Wat een leer ook zeker.
Zolang die niet van een ander is, mocht u het proberen. Maar aangezien het een groot aantal verschillende substanties is, wat u daar moet manipuleren, zal het in het begin niet zo makkelijk gaan als bijvoorbeeld een kristallen asbakje. Of, plastic zou ik er niet voor nemen. Plastic heeft namelijk een moleculaire structuur die een deel van de energie pleegt te absorberen. Dus, maar neem er gewoon maar iets voor wat je... Nou ja, als het breekt of kapot gaat, is het niet erg. Hè? Probeer dat in het begin op een afstand van een meter of twee. Lukt het, breid de afstand uit, totdat u dat over een afstand van zeker 5 meter tot stand kunt brengen. Probeer daarna hetzelfde te doen, maar nu met een voorwerp dat u niet kunt zien, waar geen zichtbereik is. U kunt dat bijvoorbeeld doen door in de gang te gaan staan, de deur dicht te doen. Stel je in gedachten het voorwerp voor en trek het bijvoorbeeld makkelijkste beweging voor een mens naar je toe. Dat is heel gek. Een mens is gewend om te halen. Het is al een wonder dat hij zo zwemt. U zult ontdekken dat u dat op een gegeven ogenblik inderdaad gelukt. Dan probeert u hetzelfde geintje als uw medewerker kunt krijgen. Iemand die u kent, maar die u niet kunt zien op dat ogenblik, bijvoorbeeld er een wand tussen is, of tenminste een deur, om te trekken. En dan maakt u gebruik van een controle, want zo'n kunstje wil iedereen wel zien, die vindt u dan wel. Iemand die bij u staat, en iemand die dus daar staat om die mens op te vangen wanneer hij valt. Wanneer beiden dus nu tellen op het ogenblik dat u ja hebt gezegd, of op een seconde wijzer kijken of een stopwatch gebruiken, dan kunnen ze constateren dat het ogenblik dat u ophield met concentreren ongeveer anderhalve seconde tot twee seconden ligt voor het ogenblik dat het valeffect bij de ander begint. Dan hebt u ontdekt dat u kunt manipuleren en van daaruit zou ik u raden, ga uw oefeningen dan volgens eigen aard maar verder ontplooien. Maar onthoud één ding. Wanneer je bewust een ander gaat schaden, dan heb je daarover toch naast alle gevoel van bevrediging en zelfverheffing ook een gevoel van het hoort niet, of misschien wel een zuiver schuldgevoel. Wanneer dat zo is, zullen de krachten die u uitzendt in toenemende mate ook uzelf kunnen beroeren. En dan wordt het dus heel erg moeilijk. Je wou tante Marie een taartje aangeven, maar je hebt gisteren een paar lelijke dingen gedaan. Je krijgt het zelf in je gezicht. Dat is dus heel kort een methodetje om althans een eerste begin hiervan te controleren en te ontdekken. Is voldoende?
Dat is toch ook fixatie?
Fixatie, ja.
Vaak gebeurt het niet dat je naar iemand kijkt en dat degene waar je naar kijkt, die keert zich om omdat hij voelt
dat er gekeken wordt, ja. En het gekke is, hij voelt namelijk niet dat er gekeken wordt, al denkt hij dat, maar hij voelt dat uw aandacht sterk geconcentreerd is.
Ja.
En het beste kunt u dat bereiken als u zich concentreert op de schedel, juist op het punt waar schedel en atlas elkaar ontmoeten. Dan krijgt u namelijk het beste, het snelste resultaat.
Een horloge wat niet loopt, kun je dat op die manier ook, heeft dat er ook mee te maken?
Nou, ik denk dat de horlogemakers voor hun werkgelegenheid, nee, althans op dit terrein, nog niet bezorgd hoeven te zijn.
Dat is toen met Uri Keller gebeurd.
Dat kan alleen horloges betreffen die bijvoorbeeld droog waren, waarvan de veer te sterk was opgewonden, of waarvan de onrust, en vooral het veertje van de onrust, lichtelijk verschoven was. Deze kun je namelijk wel door suggestie en manipulatie inderdaad weer actief maken, gangbaar maken. Is het werkelijk een vastgeroest horloge, dan kun je beter een bijl nemen dan Uri Geller. Het effect is hetzelfde. Ja, eigenlijk zou ik zeggen, Uri Geller moet gezien sommige van zijn exploten zo nu en dan meer Uri Geller geheten hebben. Want het was om te gillen wat hij fabriceerde. En vooral de manier waarop. Maar daar hebben we het niet over. We zijn bezig geweest over psychokinese. Psychometrie eigenlijk ook in zekere zin. Want het aflezen van wezen is nu eenmaal psychometrie. Of je het zegt of niet. Of je het gebruikt of voor manipulatie. Of alleen voor verklaring. Kortom, de gevoeligheid van de menselijke geest. De intensiteit van het menselijk voorstellingsvermogen en de energieën die de mens in zichzelf draagt, zijn in eerste aanzet de krachten waardoor bijvoorbeeld psychokinese kan worden veroorzaakt, maar waardoor ook andere effecten denkbaar worden. Is dit voldoende? U zult me niet kwalijk nemen dat ik het langzaam ga besluiten. Als er nog vragen zijn op dit punt, zal ik er nog twee beantwoorden. Al het andere, dat moeten we dan maar overlaten aan de spreker in de tweede helft, die uw vragen beantwoordt, en dan kunt u ze misschien het best schriftelijk formuleren. Zijn er nog vragen op dit ogenblik?
Ja. Beïnvloeding. Iemand heeft een sterke geest, en die kan bij een ander, kan hij zijn invloed laten gelden.
Ja, dat is normalerwijs een dominantieverschijnsel, waarbij de aangevoelde of veronderstelde machtsverhouding tussen beiden bepalend is voor het gedrag van beiden. Maar er zijn natuurlijk andere dingen, bijvoorbeeld hypnose. Bij hypnose gaat het in feite om vergroting van suggestibiliteit en daarbij wordt gebruik gemaakt van de eigen kwaliteiten en voorstellingen van de gehypnotiseerde. Dus niet van de hypnotiseur, maar van de gehypnotiseerde. En dat is ook weer begrijpelijk. Wanneer je een dier dresseert, kun je dingen leren doen die in zijn natuur liggen. Je kunt het dan leren om die op elk ogenblik te verrichten. Maar je kunt een dier heel moeilijk iets leren wat geheel tegen zijn aard en zijn normale mogelijkheden ingaat. Vraagt u het mij aan elke dresseur, hij zal u vertellen dat je altijd moet beginnen met het gedrag te wijzigen door aspecten uit het eigen gedragspatroon sterker op de voorgrond te brengen. En wanneer je daarin geslaagd bent, krijg je dus een geheel geconditioneerd reageren. En pas dan is het mogelijk, maar zeer beperkt, om bepaalde dingen tot stand te brengen met het dier, die dus niet tot zijn normale gedragspatroon zouden kunnen behoren. Nou, hetzelfde is met hypnose het geval. Maar ja, de meeste mensen hypnotiseren zichzelf. Ik heb een keer meegemaakt, dat is lang geleden, ik neem aan dat het tegenwoordig niet meer zo is, dat een professor in de theologie een uitspraak deed op het gebied van de economie, terwijl ik er geen cent verstand van had. Maar iedereen zei, het is een professor die het zegt, dus zal het wel waar zijn. Het is zoiets als, het staat in de krant en wat gedrukt is, is niet gelogen. Nou, dat kunt u hoogstens op persoonlijk vlak waarmaken, maar zeker niet in de boekdrukkunst. Ik hoop dat ik daarmee duidelijk heb gemaakt. Dominantie is een verschijnsel dat kan ontstaan door maatschappelijke verhoudingen, door innerlijke waarderingsverhoudingen ten aanzien van elkaar en ten laatste door suggestieve relatie tussen beiden, waarbij de suggestibiliteit van degene die het laagste staat bepalend is voor het effect. Voldoen? Vrienden, mag ik het daarbij laten? Mij was er genoegen, ik hoop dat het wederkerig was. En als het niet zo is, nou ja, beklaagt u zich bij het bestuur, ik trek me er toch niets van aan. Wel wens ik u allemaal toe dat u vanavond ergens iets gehoord hebt waar u probeert wat mee te doen. Want theorie is heel erg aardig, maar boeken over dansen lezen betekent niets wanneer je zelf de ene voet niet voor de andere kunt zetten. En verder wens ik u toe dat u een heel prettige verdere avond zult doorbrengen en dat ze hier en daar voor u enkele zegenrijke gevolgen mogen hebben. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
60 minuten.
Ja, ja.
Heel lang, hè?
Ja. 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 Ja.